Dan mag ik u nu de schriftlezing voorlezen. We hebben twee gedeeltes. Het eerste gedeelte staat in Johannes. Johannes 10, de versen 14 en 15. En ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Het tweede gedeelte vindt u in Filippenzen 3, de versen 10 en 11. Johannes 10, vers 14 en 15. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. En Filippenzen 3, vers 10 en 11. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood. In de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. Tot zover. We mogen luisteren naar de overdenking. En Maarten Taal heeft zijn titel meegegeven, Ons doel in het leven.
Ons doel in het leven. Zussen en broeders, ik zal u niets nieuws vertellen wanneer ik u zeg dat we leven in een wereld met veel vragen, 1000 vragen en maar weinig antwoorden. Maar een van de vragen die toch wel het meeste klinkt is denk ik de vraag, wat is nou het doel van het leven? Waarom ben je nou op deze wereld? En wanneer je die vraag zo algemeen stelt, dan krijg je vaak ook een ruim algemeen antwoord. Daarom geloof ik dat je zo'n vraag beter persoonlijk aan iemand kunt stellen. Wat is nou het doel van jouw leven? En dan is iemand gedwongen om ook een persoonlijk antwoord te geven. En we kunnen eerst eens kijken hoe sommige wereldse mensen, ik noem ze maar even zo, zo'n vraag zouden beantwoorden. Je leest in de krant wel eens vraaggesprekken met bijvoorbeeld een sportman of een sportvrouw. En dan zeg je, wat is nou het doel waarnaar je streeft? Nou, dan hebben ze het antwoord meestal snel klaar. Dan kun je bijvoorbeeld horen, volgend jaar bij de Olympische Spelen, dan wil ik de gouden medaille halen en daar stel ik me helemaal op in. Daar ben ik elke dag mee bezig. Alles ontzeg ik me daarvoor, want die medaille die wil ik wel volgend jaar halen. Dat is een duidelijk doel. Over een zeezeiler las ik eens dat hij vertelde, mijn doel is een reis om de wereld te maken met mijn zeiljacht. Hij had zich jarenlang voorbereid, zich ook alles ontzegd. En veel geld had hij daaraan besteed, boeken gelezen, zeekaarten en navigatiemogelijkheden bestudeerd. Van alles. Want hij wilde het grote doel bereiken. Een reis om de wereld. En die man was ook duidelijk. Wanneer je het aan een politicus zou vragen, Ik denk dat hij niet zo duidelijk is. Waarom hij of zij minister of minister-president wil zijn, dan zou hij kunnen antwoorden met: ik hoop dat later mijn naam nog wordt genoemd en dat de mensen zullen zeggen: tijdens de regering van mij is dit en dat bereikt. En daarom houd ik het vol, ondanks al die tegenstand die ik krijg van alle kanten. Want ik wil naam maken. Maar goed, we zitten nu met z'n allen hier bij elkaar en we kunnen die vraag ook aan onszelf stellen. Ja, wat is nou het doel van je leven? Nou, ik denk dat je dan ook een algemeen antwoord krijgt. Bijvoorbeeld, het doel is tot eer van God te leven. Dat is een mooi antwoord. Een ander zal misschien zeggen dat hij of zij deel uit mag maken van de verlosten bij Jezus' wederkomst. En later eeuwig zal leven bij God. En je zou natuurlijk even met de microfoon rond kunnen gaan en zo eens iemand uit kunnen kiezen en vragen: vertel eens, wat is nou het doel van jouw leven? Eerlijk gezegd zou ik het niet zo leuk vinden als zo iemand ineens onverwacht bij mij zou komen. Want dan moet je toch wel even je gedachten ordenen. Wat zal ik zeggen? En bovendien is er de mogelijkheid dat een aantal mensen niet tevreden zou zijn met het antwoord van een zuster of broeder door te zeggen: ja, dat vraag je nou wel aan hem of haar, maar dat is nou net de verkeerde persoon. Want hij of zij is nou niet het kenmerk van onze gemeente. En daarom wil ik het aan iemand vragen die boven alle verdenking is verheven. Niemand zal kunnen zeggen: ja, maar die is niet representatief voor het christendom. Ik wil het eens aan iemand vragen en dat antwoord is ook erg duidelijk. Ik wil het vragen aan Paulus. En hij heeft het antwoord duidelijk opgeschreven. Filippenzen 3, vers 10 en 11. En wat mij bijzonder trof, en ik geloof dat dat het doel was van Paulus, het staat in vers 10: ik wil Christus kennen. Paulus had veel dingen die hij opnoemde, waar hij ogenschijnlijk op kon vertrouwen: zijn afkomst, zijn besnijdenis, zijn geboorte uit het volk Israël, zijn opleiding als fariseer. Op dit alles zou hij zich kunnen beroepen. Maar hij zei: ik vertrouw al die dingen niet. Er is eigenlijk maar één ding wat ik wil. En dat is hem kennen. Jezus kennen, dat is het doel. En daarover zou ik het met u over willen hebben. Want wat is dat nu, het kennen van Jezus? Wanneer je op straat loopt bijvoorbeeld, hier in het historische centrum van Harderwijk, en je ziet daar tientallen, honderden mensen, dan wil het wel eens een keer gebeuren dat er iemand bij is die je groet. Dat je zegt: hé, die ken ik. Bijvoorbeeld een buurman uit de straat waar je woont. Maar ken je zo iemand dan? Nou ja, eigenlijk niet. Ja, ik weet wie het is. En misschien weet je zijn naam. Maar wat weet je nou verder van hem? Nee, iemand die je beter kent, dat is bijvoorbeeld je vader of moeder. Die kennen je goed. Dat komt van vader of moeder, weet je wat hun wil is. Je kunt je voorstellen dat iemand wel eens zegt: nou, dat zal ik maar niet aan mijn vader vertellen, want als die dat hoort, dan weet ik precies hoe hij zal reageren. Of dat iemand zegt: laat ik dat eens aan mijn moeder vertellen, dat zal ze leuk vinden. Weet u, er is een verschil tussen het kennen van vader en moeder en kennen van een buurman. En daarom, kennen betekent niet dat je met je verstand weet wie iemand is. Maar kennen, dat betekent dat je een bepaalde verhouding hebt tot iemand. Een persoonlijke verhouding tussen jou en de ander. Bijvoorbeeld die buurman die je niet zo goed kende. Stel, op een nacht, dan is er brand in je huis. Laten we hopen dat het nooit gebeurt, maar het is als voorbeeld. En die buurman, die komt zijn huis uit en is de hele nacht in de weer om te helpen, om je spulletjes te redden en je op te vangen in zijn huis. En wat kun je dan de volgende dag zeggen? Die buurman heb ik leren kennen als een hulpvaardig man. Dat is iemand waarop je kunt vertrouwen. Dan heb je ineens een persoonlijke verhouding tot die man. En weet u, zo zouden we ook Jezus kunnen leren kennen. Niet zeggen zo van, oh ja, ik geloof wel dat Jezus bestaat. Of ik weet veel over hem, allerlei verhalen, wat hij heeft meegemaakt. En dat is ook goed. Maar dat is geen persoonlijke ervaring. Een persoonlijke ervaring is dat je kunt zeggen, bekende tekst uit de Bijbel, want al zo lief heeft God mij gehad dat hij zijn zoon voor mij heeft gegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Hij is gekomen voor de wereld. Zo luidt het in de tekst in Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Maar je kunt het ook heel persoonlijk maken. Hij is voor mij gekomen. Hij heeft zijn leven voor mij gegeven. En dan nog iets over het begrip kennen. Kennen, dat is eigenlijk zo persoonlijk. Die relatie, het betekent vertrouwen. Liefhebben. In onze taal is er nog één woord dat ook daarop wijst. Wanneer een jongen en een meisje verkering krijgen, dan zeggen we wel eens, die jongen heeft kennis gekregen aan dat meisje. Dat betekent zoveel als, die twee die hebben elkaar lief gekregen. Dat is kennen. Liefhebben. In Johannes 10, vers 14, zegt Jezus, ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. En dat is tweezijdig. Kennen betekent wij vertrouwen elkaar, we hebben elkaar lief. En misschien weet u heel veel van de Bijbel en over Jezus, over zijn leven. Maar dat is nog geen persoonlijke verhouding. Je zou het kunnen vergelijken met bijvoorbeeld, ja, die zogenaamde roddelbladen. Die zijn nogal populair. In elke wachtkamer bij de huisarts of de tandarts, daar liggen ze wel. En in die bladen, ook wel oneerbiedig pulpbladen genoemd, er wordt uitgebreid geschreven over de groten der aarde. Nou ja, hetgeen groot wordt genoemd dan. Mensen zoals koningen, prinsen, tv-persoonlijkheden, acteurs, noem maar op. En de mensen die lezen die bladen met aandacht en interesse. Maar wanneer je die dingen hebt gelezen, ken je dan zo iemand? Nee, je kent hem of haar niet. En die ander kent jou al helemaal niet. En dan kun je je voorstellen dat Paulus zegt om hem, om die Jezus beter te leren kennen, dan wil ik het andere afschrijven. Dat is dan niet belangrijk meer. Je kunt misschien net als Paulus zeggen, ik heb een prima opvoeding gehad. Ik ben uit christelijke ouders geboren. Ik ken veel Bijbelteksten uit mijn hoofd en al die dingen meer. Maar Paulus zegt, om hem te kennen moet ik toch op die dingen allemaal niet vertrouwen. Het is niet genoeg. Want dat werkelijke kennen, dat gaat dieper. En dan krijg je in het verlangen om hem steeds beter te leren kennen. En als het goed is, gaat dat je leven lang door. Er komt geen einde aan de kennis van God. En dat gaat door tot de jongste dag. En ik geloof dat het dan daarna nog doorgaat. In die 1000 jaar die voorafgaan aan het binnentreden van het nieuwe Jeruzalem, dan zullen we steeds meer groeien in onze hemelse Vader en de dingen begrijpen die zich in ons leven hebben afgespeeld. En die waarom vragen, waarop we misschien hier op aarde geen antwoord krijgen, maar die vaak moeilijk zijn. Soms onmenselijk moeilijk zijn. Soms ook om een bepaalde situatie te accepteren. En we hebben zojuist vers 14 van Johannes 10 aangehaald. Ik ken de mijnen en de mijnen kennen mij. En in vers 15, gelijk de Vader mij kent, zo ken ik ook de Vader, zegt Jezus. Dus Jezus zegt hier, de verhouding tussen mij als mens en hem kan dezelfde zijn als de verhouding tussen Jezus en God, de Vader. En als we dat weten, dan kunnen we uit het leven van Jezus leren hoe onze verhouding zou kunnen zijn. Dan gaan we in de Bijbel na hoe Jezus omging met zijn Vader en kunnen we dat op onszelf toepassen. En wat is daarvoor nodig? We hebben Jezus als voorbeeld. Hij bad veel tot zijn Vader. Het bidden van hem was niet alleen vragen, maar ook danken. Hij kende de schriften, het woord van zijn Vader. En dat kennen van de schriften, hetgeen in de Bijbel staat, is voor ons ook nodig om met een woord daaruit antwoord te kunnen geven op vragen van mensen die ook bepaalde waarom vragen hebben. Ik zat van de week 's avonds in de tuin, in de binnentuin van ons flatgebouw. En daar ontmoette ik een buurman, nou nog niet eens zo'n oude man, zo in de 40, begin 40. En we raakten met elkaar in gesprek. Ik heb gezegd van, kom, laten we eventjes gaan zitten op het bankje. En toen, op een gegeven moment, komen we op een gesprek op zijn levensverhaal. Nou, toen hij dat allemaal vertelde, toen dacht ik van, tjonge, dan heb ik toch veel geluk gehad. En op een gegeven moment vroeg ik wat hij allemaal zo deed. En hij vroeg ook aan mij wat ik allemaal zo deed. En op een gegeven moment, toen had ik de behoefte om samen met hem te bidden. Terwijl ik niet eens wist of hij nou gelovig was of niet. En hij stond daarvoor open. We hebben samen gebeden. En dat deed hem zoveel dat hij begon te huilen. Goed, ik houd contact met hem. Maar goed, ik heb in ieder geval misschien een zaadje gelegd bij hem. Zoals Jezus, het bidden van hem was ook danken. En we lezen over Jezus dat hij naar gewoonte op de Sabbat naar de synagoge ging. Maar zou Jezus daar nu altijd een prediker hebben gehoord die precies zei zoals het was? Dat valt te betwijfelen. De rabbijnen in die tijd, die wisten vaak dorre en droge dingen op te sommen. En maar toch ging Jezus erheen, want hij wist dat als je een ontmoeting met God wilt hebben, dan moet je daar zijn waar de gemeente samenkomt. En als Jezus het nodig vond om elke Sabbat naar de synagoge te gaan, zou het voor ons dan niet nodig zijn om elke week naar de samenkomst te gaan? Ja, weet u, deze dingen kun je eigenlijk alleen maar doen als er al een begin van kennen is. Er moet een begin van kennen zijn en dan kun je dit verder uitbouwen. Onderzoek daarom de schriften, want die zijn het die van hem getuigen. En één ding is wel kenmerkend voor een volgeling van Jezus. Paulus zegt, wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven. En bovendien lezen we in 1 Korintiërs 13. Nu kijken we nog in een wazige spiegel. Maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Wij nu door een spiegel in een duistere reden, maar als dan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar als dan zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben. Uiteindelijk heeft Paulus het allerbelangrijkste in zijn leven gevonden. Het kennen van Jezus. En dat is het enige wat wij nodig hebben. Dat is wat centraal staat in ons leven. En eigenlijk, de rest is allemaal bijzaak. Maar begrijpt u me goed, wij mensen hebben behoefte aan bepaalde regels en structuren. En dat hoeven we niet af te keuren. Trouwens, dat is ook helemaal niet aan mij, maar het is niet het belangrijkste. Jezus is het centrum. Hij moet centraal staan. En het kennen van hem is een zaak van levensbelang. Daar hangt ons eeuwig leven van af. Wat is het doel van God met ons leven? Om hem te leren kennen. Dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus die gij gezonden hebt. En zusters en broeders, dat we in de kerk Jezus de hoogste plaats geven en vanuit zijn liefde kijken naar hoe we vorm kunnen geven aan het gemeente zijn. Amen.